Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Na meer dan 100 afleveringen van Napleiten in de podcaststudio staan we op 17 juni op het podium van het De Lamar Theater in Amsterdam. Samen met co-host Ayse Sieme en eerdere gasten van Napleiten ga ik, Wouter Laumans, in discussie over onze rechtsstaat. De Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. We hebben bedreigde toga-dragers, roep om strengere straffen. En hoe zorg je er als advocaat eigenlijk voor dat je niet eindigt als boodschappenjongen van de onderwereld? Napleiten live onder leiding van Art Royakkers op 17 juni in het De Lamar Theater in Amsterdam.
Kortie Media.
Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. De wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen zijn verstrekkend, ook voor jou. En wij maken die onzichtbare wereld zichtbaar hier aan het digitale front. Het is vandaag 8 maart. We gaan het hebben over de war on ransomware. De oorlog tegen ransomware, zoals jij het zo mooi noemt, Dave. Leg eens uit.
Ja, ik denk dat onze luisteraars van de afgelopen weken gewend zijn dat het vooral gaat over de strijd aan het militaire front, de geopolitieke spanningen. Maar er is ook een andere strijd gaande, zou je kunnen zeggen, aan het digitale front. En die is misschien wel vergelijkbaar met de beelden die we wel eens zien van, ja, bijvoorbeeld in Mexico of in de Verenigde Staten, hoe die drugskartels worden aangepakt. Nou, in de digitale wereld kan dat allemaal niet zo spectaculair. Maar is er wel degelijk iets soortgelijks aan de gang? Namelijk invallen, digitale invallen op, ja, sommige van de meest gevaarlijke en omvangrijke gijzelsoftwarebendes. Ja, en ik denk dat dat terecht is.
En waarom juist deze week hierover?
Nou, er zijn een aantal aanleidingen. Dit bouwt op, hè, dit verhaal, als wij elkaar dan spreken. Ja. Kijk, in begin februari kwam naar buiten dat in 2023 meer dan 1,1 miljard dollar is betaald aan ransomware geld. Dat geeft natuurlijk al aan dat het, ja, ten opzichte ook van vorig jaar of 2022 was dat nog maar de helft. De jaren daarvoor was het wel al een stuk meer, maar je ziet dus dat het weer stijgt. En dat zijn ook de zorgen die ik dan vaak heb van, ja, is dit niet straks voor de lange termijn een enorm probleem als we eigenlijk straks, mm-hmm, ja, allemaal cyber Pablo Escobars krijgen met dit soort bedragen. Ja, je zit er weer om te lachen. Ja. Maar dat zijn natuurlijk serieuze bedragen. En ja, natuurlijk kunnen we het ook dichtbij brengen. Want als je kijkt wat Daniel Verlaan naar buiten brengt. En die heeft echt een van de meest omvangrijke onderzoeken gedaan naar daadwerkelijk de data die is uitgelekt bij Nederlandse bedrijven. En die gijzelsoftwarebende stelen ook steeds vaker de data als een soort verzekering. Als men toch een backup heeft, ja, dan kunnen, ja, ze nog ergens mee dreigen en chanteren. Ja, en daar zat van alles bij. Paspoorten, echtscheidingspapieren. Heel veel Nederlanders weten niet dat ze geraakt worden. Dus dit is een verhaal, Harm. Ja. Dat gaat over en geopolitiek. Het gaat en over internationale politiediensten. Het gaat ook over jou en mij. Dus we moeten het hierover hebben.
Ja, want dat is het artikel van deze week, hè, van Daniel.
Ja, die is deze week uitgekomen en die heeft ook een jaar lang daaraan gewerkt. Ik heb nog even kort gesproken van en gecomplimenteerd over dit werk. En hij is ook heel blij dat het ook omvangrijk is geworden, ja, dat het veel aandacht heeft gekregen. Ja, en als je het ook leest hoe de slachtoffers zelf erop reageren, dat ze met hun data, hun echtscheidingspapieren worden geconfronteerd.
Ja, het is echt waanzinnig.
Ik mocht zelfs in Langs de Lijn en Omstreken in een sportprogramma inbreken om er wat over te vertellen. Kijk, dat zegt altijd voor mij dat, ja, ook de gewone Nederlander denkt, wacht even, hier moet ik iets van afweten.
En dat is toch voor jou een geliefd podium, hè? Als je het hebt als sport en dit onderwerp samenkomen.
Nou, vind ik een vandaag in start. Ja, vind, ja, ik een leuk, ja, snijvlak. En dat, ja, is, nou goed, de KNVB, dat soort zaken.
Gaan we het over hebben. Hoe wordt die war on ransomware uitgevochten? Wie zijn dan de spelers die eraan meedoen? En is er eigenlijk wel te winnen? En wat voor impact heeft zo'n ransomware aanval nou op de slachtoffers? Dat bespreken jij en ik, Dave, samen met Inge van der Bijl, die voor haar werk met cybercriminelen onderhandelt.
En blijf natuurlijk luisteren, want we hebben natuurlijk gewoon weer 3 cyber tips.
Inge van der Bijl.
Ja.
Ontzettend welkom hier.
Dank je wel.
Wat fijn dat je hier bent bij ons. Jij bent psycholoog en directeur innovatie bij cybersecurity bedrijf Northwave. Dat is een mooie mix, denk ik, van verschillende dingen. Maar vertel eens, wat doe je precies?
Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Nee, ik ben verantwoordelijk voor alles wat we doen op het gebied van gedrag binnen Noordwave.
Dat kopje behavior.
Ja, ja, inderdaad, daardoor naast directeur innovatie inderdaad ook head of expertise behavior. Maar daar zie je het in verschillende aspecten terugkomen. We werken enerzijds aan de preventieve kant aan gedrag. Dus hoe krijg je nou die hele menselijke linie ook zover dat ze meehelpen om het bedrijf te beschermen? Ja. Aan de andere kant, wat gebeurt er nou met het slachtoffer op moment, of met slachtoffers op het moment dat er sprake is van een aanval? Maar je moet ook denken aan crisiscommunicatie, aan het versterken van je resilience, dus crisismanagement en incident response. En tenslotte inderdaad ook het stuk onderhandelen.
Ja. Nog heel even, ik denk dat bijna iedereen van onze luisteraars het wel weet. Maar stel dat je toevallig inschakelt of iemand heeft je getipt op onze podcast. Zou heel terecht zijn, toch?
Meer dan terecht.
Dave, kun jij even heel snel neerzetten wat ransomware precies is?
Ja, wat ransomware vandaag de dag vooral is, is een manier van cybercrime die eigenlijk je organisatie en de systemen daarbij eigenlijk op slot zet. Ja. Door middel van encryptie, waardoor dus je IT-systemen niet meer werken grotendeels. Wat gijzelsoftwarebendes vooral willen doen, is natuurlijk zoveel mogelijk impact maken. Dus als ze in je bedrijf zitten, dan gaan ze natuurlijk daar een tijdje over doen om te zorgen dat die schade maximaal is. Vaak nemen ze ook de backups mee. Ja, en je ziet iets waar ik vaker voor pleit in deze podcast, dat die verharding optreedt bij deze ransomware criminelen. Steeds vaker zie je dat ze, daar zal Inge meer over kunnen vertellen, ook fysiek dreigingen uiten, steeds dreigender worden van betaal dan maar. We weten waar je kinderen wonen, et cetera. Ze dreigen natuurlijk met data publiekelijk te maken. Ze dreigen daarmee je bedrijf misschien via DDoS aanvallen door je website met heel veel verkeer te bestoken, ook nog eens plat te leggen. Eigenlijk alles om zoveel mogelijk geld te verdienen. Vandaar ook mijn vergelijking met die eigenlijk met drugscriminelen die vaak ook maar op één ding uit zijn. Zoveel mogelijk geld verdienen.
Ja. Dit keer in deze aflevering geen cyberoorlog tussen staten, maar cyberoorlog tegen ransomwarebendes. De oud-generaal van het Amerikaanse leger, Stanley McChrystal, zegt dat de oorlog tegen terrorisme van de eerste jaren 2000 overeenkomsten heeft met de strijd tegen tegen ransomware die we nu voeren. Snappen jullie wat hij bedoelt, Inge?
Ja, ik snap zeker wel wat hij bedoelt. Ik weet niet of ik het vollediger mee eens ben. Als je kijkt naar terrorisme, is dat vaak vanuit de motivatie, vanuit ideologie.
Ja.
De terroristen zijn bereid om zichzelf op te blazen ten behoeve van hun ideologie.
Ja.
Dat is bij ransomware-criminelen absoluut niet in vragen. Nee. Die zijn uit op één ding en dat is zoveel mogelijk geld verdienen.
Ja.
Dus als je kijkt naar de motivatie, is dat ingewikkeld. Als je het artikel leest, dan wordt daar ook ingegaan op dat er sprake is dat terroristen veilige havens hebben, maar dat ransomware-criminelen ook veilige havens hebben. Dat is wel waar. In het moment dat jij vanuit Rusland aan het hacken bent, zolang jij niet je eigen land aan het hacken bent of bedrijven die daaraan gelieerd zijn, heb je een vrije haven. Kan je je goddelijke gang gaan en kan niemand jou iets maken. Dus op die manier zie je daar wel vergelijking. Het ontwricht, en dat is bij ransomware, het terrorisme ontwricht. Dat is bij ransomware natuurlijk ook het geval op het moment dat grote bedrijven dan wel overheidsinstanties worden geraakt, heeft dat een enorme impact op de maatschappij. Dus er zitten wel elementen in die je kunt vergelijken, maar één op één kopiëren vind ik lastig.
Dat is ransomware als oorlogswapen?
Het is meer, dat zie je natuurlijk bij Rusland en Oekraïne gebeuren. Ja. Dat daar ook gebruik van cyberaanvallen worden gemaakt om te zorgen dat de boel wordt ontwricht. Dus er zijn vergelijken te trekken, maar één op één vind ik lastig.
Oké. Dave?
Ja, ik snap wel wat Inge bedoelt. Aan de andere kant, als je het misschien van een wat hoger niveau bekijkt, als in wat is nou een bedreiging voor onze nationale veiligheid, dan snap ik hem natuurlijk wel dat ransomware gezien kan worden als dreiging voor onze nationale veiligheid. En hij maakt een paar argumenten dat wat je uiteindelijk wil doen is dat je snel moet toeslaan bij dit soort bendes. Je moet misschien minder uitgaan van het feit dat je die terroristen kan oppakken of dat je criminelen kan oppakken, maar je moet heel erg disruptie gaan hanteren als strategie. Dus daar zie ik ook wel, en wat ik steeds meer begin te voelen, en dat is ook iets wat we bij onze organisatie vaker in presentaties naar voren brengen om die parallel echt naar de echte wereld te trekken, is dat misschien toch de maffiabendes, de war on drugs, dat een iets betere vergelijking is. Omdat wat er gewoon nu aan de hand is dat een aantal van deze bendes zulke ongelofelijke hoeveelheden aan geld aan het verzamelen zijn. Geld en daarmee dus ook macht. Niet zo makkelijk uit te cashen allemaal. Daar kunnen we het nog over hebben, over witwassen en andere dingen. Maar ja, daarmee wel een bepaalde status. Ik maakte een grap over een cyber Pablo Escobar. Maar ja, deze groepen hebben het vaak over 100, 200 miljoen dollar... wat ze kunnen verdienen in een jaar. Ja. Dus we hebben het over een miljardenindustrie. Ja, en dat zijn denk ik wel de zorgen op langere termijn. Ondermijning als dit soort groepen steeds machtiger en krachtiger worden. Ja, dan is straks de vraag of we nog in staat zijn om tegen dit soort groepen waar we fysiek vaak niet bij kunnen komen. Mm-hmm. Ja, of die op lange termijn niet voor enorme problemen gaan zorgen. En dus een bedreiging zijn voor onze nationale veiligheid. En wat we natuurlijk vaker besproken hebben. Dit soort bendes zouden ook een proxy kunnen zijn. Dus iemand die iets doet namens jou. Mm-hmm. Dat als Rusland direct het de zorg in Nederland zou aanvallen. Dat zou nog wel eens een artikeltje 5 op kunnen leveren. Ja. Als we dat zouden kunnen bewijzen. Heel lastig allemaal. Maar ja, we zien wel dat die geruchten heel sterk zijn. Dat dit soort bendes ook worden ingezet door het Kremlin om bepaalde aanvallen uit te voeren. Ja, als een ransomwarebende een aanval uitvoert en ons land plat ligt, ik denk dat die kans groter is dat onze nationale veiligheid bedreigd wordt door ransomwarebendes op dit moment dan door staten.
Maar je zegt artikel 5, dan hebben we het over de NAVO. Dus als een staat aangevallen wordt, een lidstaat van de NAVO, zeg maar. Of een,
exact,
een, ja. Een, ja. Dan zou dat betekenen dat de NAVO moet optreden of kan optreden.
Ja, we hebben het vorige aflevering ook al gehad. En dat vind ik nog steeds een mooie vergelijking. Het feit dat landen elkaars economie helemaal plat leggen, even los dat het theoretisch zou kunnen, dat heeft toch een soort nucleair effect. Dat zal niet zo snel gebeuren als dat conflict niet escaleert. Maar een ransomwarebende, ja, die kan wel degelijk ook soms door gewoon, ja, misschien helemaal weten welk doel ze treffen, in een land, ja, serieus de nationale veiligheid bedreigen.
Nou ja, en vooral wat je ook aangeeft, de relatie tussen overheden en dit soort groeperingen is bewezen. Ja, vanuit Conti, absoluut. Een van de oude ransomware groeperingen, Conti Leaks, jullie ook zeker bekend. Komt dat ook expliciet naar voren?
Kan je heel kort nog even vertellen wat dat is? Voor luisteraars best wel een sappig verhaal, denk ik.
Ja, en rondom de start van de oorlog Oekraïne-Rusland is op een gegeven moment een conflict ontstaan. Is Conti gehackt? Er zijn twee verhalen. Aan de ene kant Conti is gehackt. Aan de andere kant er is een conflict binnen Conti ontstaan. Ja. Ik heb uit betrouwbare bronnen begrepen dat het om het eerste gaat. En in die hack zijn alle chats vanuit Conti zelf binnen de groepering zijn gelekt. En dat is een enorme bron aan informatie voor ons geweest om beeld te krijgen bij hoe werken deze groeperingen nou. En een van de verwijzingen in die chats is naar een kantoor van de FSB. Dus er wordt iets gevraagd rondom een kerstborrel en de kerstborrel is op het kantoor van de FSB.
De Russische binnenlandse inlichtingendienst.
Ja. Dus daarin zie je heel snel en duidelijk dat er een link is tussen zowel de overheid als de groeperingen.
Ja, waarbij dus groeperingen indirect een nou ja, uitgestrekte arm of uitgestrekte arm zijn van een staat.
Van een staat, ja. En op welke manier dan precies, dat is voor een deel ook gewoon nog gissen. Ja. Maar er is een hele expliciete relatie tussen die twee.
Dave, je noemde net de war on ransomware vergelijken met war on drugs. Waar staan we?
Ja, ik kan de quote van Winston Churchill niet helemaal meer goed voor me halen, maar zijn quote eindigt op een gegeven moment ooit: ik denk dat we aan het einde van het begin zijn. Dus laat die even op je inzinken. Het is niet het begin van het einde, maar het einde van het begin. Ja. Kijk, natuurlijk, ransomware bestaat al, je zou zelfs tientallen jaren kunnen zeggen, maar de laatste 5 tot 8 jaar heeft natuurlijk echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik denk dat we aan het einde van het begin zijn, namelijk het feit dat er was hiervoor toch niet krankzinnig veel aandacht voor op de hoogste niveaus. Op een gegeven moment, wat ik echt een keerpunt vond in de strijd tegen ransomware, was de aanval op Colonial Pipeline, de aanval op vitale infrastructuur in Amerika, olie bij Amerika, altijd een gevoelig puntje. Ja. Dat ik nog heel goed weet dat...
Wat gebeurde daar?
Ja, uiteindelijk lag een van de grootste pijpleidingen van Amerika stil, omdat het kantoornetwerk plat lag, geen facturen meer kon sturen, dus ze moesten ook letterlijk de oliepijpleiding stilleggen, mensen in tankstation in de rij, et cetera. En ik weet nog heel goed dat president Biden de telefoon heeft gepakt en Poetin heeft opgebeld. En heeft gezegd, dit is de grens. Jij gaat zorgen dat je het onder controle krijgt, want anders.
Ja. En wat gebeurde er daarna?
Nou ja, uiteindelijk een paar weken ook voor de inval bij Oekraïne werd er nog iets in scène gezet, werden er een aantal mensen opgepakt. Dus het leek alsof Rusland daar iets van gehoor aan gaf. Nou, achteraf weten we dat zal eigenlijk allemaal wel meevallen.
Ja.
Dat was voor mijn gevoel, dit staat op de nationale agenda. Dus het is topprioriteit, dat zie je nu ook in al die politieacties. Daarom vind ik het een war on ransomware. Als je soms hoort, een klein beetje van achter de schermen, hoeveel mensen hieraan hebben gewerkt om dit soort bendes offline te halen.
Ja.
Een tweetal die we kunnen noemen, het offline halen van Black Hat en Lockbit, waar we het zo gaan hebben over hoe effectief dat was.
Even uiteenzetten. Ja.
Maar daar hebben honderden politiediensten of mensen bij politiediensten aangewerkt, internationaal gecoördineerd. Dit soort operaties kosten enorme bedragen. Ja, daar zie je dus aan dat het serieus wordt genomen, maar we zien ook dat het nog niet het effect heeft. Het is geen oplossing voor het probleem.
Nee, dus bijna militaire operaties om dus dit soort cybercriminelen, deze bendes.
En bijna complexer dan een militaire operatie. Want dit vraagt samenwerking tussen overheden. In het geval van Nederland is OM, het project Melissa, is een project waarin OM, politie en CSC, maar ook Cyberveilig Nederland en de securitybedrijven echt samenwerken, informatie uitwisselen.
Ja.
En die brokjes informatie weer delen met Europol, Interpol, vanuit waaruit dan zo'n operatie kan worden opgestart.
Project Melissa, wat was daar ook weer gebeurd? Want ik heb daar een keer een presentatie van gezien waar jouw collega Pim Takkenberg op het podium stond.
Ja.
Wat is daar ook weer gebeurd?
Dat is een publiek-private samenwerking die op dit moment nog steeds loopt. En in die samenwerking wordt informatie uitgewisseld over verschillende ransomware aanvallen. En door al die puzzelstukjes samen te brengen,
ja,
kunnen er bepaalde activiteiten worden uitgevoerd en daar volgen verschillende acties uit.
Ja.
Ja, en daarop aanhakend waar we dus staan en waarom we echt een lastige tijd, denk ik, tegemoet gaan in de volgende fase. Kijk, je zou kunnen zeggen, kijk, wat project Melissa heel goed doet, is die puzzelstukjes bij elkaar leggen, samenwerking. Kijk, 4 jaar geleden, toen de internationale betrekkingen nog iets beter waren, iets beter zou je kunnen zeggen met Rusland, had je nog een kans om met dat soort landen afspraken te maken, misschien soms wel iemand op te pakken. Hoe meer we teruggaan naar een wereld waarin bepaalde landen geïsoleerd zijn, hoe meer die safe havens er komen voor criminelen waar wij niet bij gaan komen, hoe meer zij in alle vrijheid dit soort aanvallen kunnen uitvoeren. En als die situatie niet terugkeert, dat verwacht ik niet op korte termijn, als je naar de experts luistert, ja, dan zal dit probleem een nieuwe fase ingaan waarvan we weten dat het daadwerkelijk oppakken van die mensen eigenlijk Mission Impossible is.
Een illusie.
Als het aan de andere kant van het front ligt, laat ik zo zeggen.
Letterlijk. En daar gaan we niet bij komen. En denk aan landen als Noord-Korea, als Rusland.
China.
Misschien China, zeker in meerdere maanden. Dus dan gaan we naar een nieuwe wereld van ransomware toe, waarin de criminelen echt onaantastbaar zijn en we op hele andere manieren die strijd moeten gaan voeren.
Ik hoorde je net, we hebben net even, Lockbit komt net even snel voorbij. Black Hat heb ik gehoord, Conti heb ik gehoord. Nee, misschien moeten jullie het samen even doen.
We hebben wel nodig, denk ik, gezamenlijke kennis.
Kunnen we even een paar van die bendes uiteenzetten, waar ze vandaan komen en achter wat voor soort aanvallen zitten? Hoe raakt dit ons, wat zij doen?
Ja, dan is Lockbit, denk ik, wel de meest interessante. Als je kijkt naar afgelopen jaar, zijn zij veruit de grootste. Als je kijkt naar de hoeveelheid gelekte data, zit dat boven de 1000 gevallen.
Mm-hmm.
Nou ja, doe dat gerust keer 2 om het werkelijk aantal aanvallen naar boven te halen. En ze zijn natuurlijk geraakt een paar weken geleden. En hoe zit dat in elkaar? Ja, je hebt uiteindelijk een baas, een opperbaas. En dat heet bij Lockbit een Lockbit sub. En daaronder heeft hij allemaal affiliates zitten.
Mm-hmm.
En dat
van onder aannemers.
Onder aannemers, een stuk of 200, die werkelijk waar de ransomware uitrollen. En je moet je voorstellen dat zo'n sub krijgt ongeveer 20-30% van de ransom indien uitbetaald.
Ja.
En die 200 affiliates eronder verdienen zo 60-70% van de ransomware. En er zitten er nog een aantal rollen omheen. Soms een onderhandelaar of een data manager of een witwasser. Maar je ziet verschillende rollen daarin verschijnen. Maar Lockbit zit ongeveer zo in elkaar. En ja, die sub die zit in een veilige haven. Die voelt zich ook onaantastbaar. En die affiliates is een iets ander verhaal. Daar hebben ze er dus 1 of 2 van weten op te pakken.
Ja.
Maar dat is een, als je een groep onderaannemers hebt van
een
200...
Een uithaler bij de haven, dan pak je niet...
Ja, precies.
Nee.
Nee, ja, en als je kijkt, er zijn denk ik twee dingen wat heel interessant is aan het ecosysteem. Enerzijds, voor de mensen die hier echt geïnteresseerd in zijn, Chain Analysis heeft onlangs een fantastisch rapport uitgebracht en heeft geprobeerd in kaart te brengen hoeveel groepen er eigenlijk zijn. Dat lijkt op het eerste ogenschijn eigenlijk een enorme hoeveelheid aan bendes. Dus ik denk dat er zo'n 50 plus groepen op dit moment volgens Chain Analysis actief zijn.
Ja.
Met allerlei verschillende namen, allerlei verschillende manieren van aanpakken. Ook je hebt bijvoorbeeld een bende als Klop Ransomware, die gaat wat meer achter de wat grote organisaties aan, voert wat geavanceerdere aanvallen uit. Dus die gaat ook via achterdeurtjes in software.
Om binnen te komen.
Ja, om gelijk in één keer bij 100 bedrijven binnen te komen. Terwijl een hele laffe bende zoals Black Cat bijvoorbeeld weer met die onderaannemers werkt.
Waarom laf?
Zij laten steeds meer hun regels los.
Ja.
En zeggen dus ook, hè, waarin vroeger eigenlijk de regels waren, we vallen geen ziekenhuizen aan. Eigenlijk verkochten ze zich soms nog wel eens als een soort... Nou, niet gratis, maar als een pentest. Van joh, je huurt ook Noordwave in voor een hoop geld om je security te testen. Bij ons, wij hebben ook je security getest. En bij ons betaal je ook een prijs ervoor.
Ja.
Alleen wat zij doen is, hebben ze onlangs al een tijd terug een borstkankerkliniek aangevallen. Daarbij foto's van patiënten vrijgegeven. Kinderziekenhuizen. Aan de andere kant zijn...
Gewetenloos. Ja.
En dat is ook waar ik me natuurlijk zorgen om maak. Dit zijn gewoon criminelen, dus we weten waar drugscriminelen toe in staat zijn. Maar de andere kant, waarom dit probleem misschien nog maar in de kinderschoenen staat. Goed ingewijde bronnen, of het nou bij FBI is of andere diensten, zeggen ook vaak, ondanks dat het 50 groepen zijn, zijn het ook vaak groepen die zichzelf een ander naampje hebben gegeven.
Mm-hmm.
Dus als je het terug zou brengen naar over hoeveel daders hebben we het nou, zou het wel eens eerder om duizenden mensen kunnen gaan die dit uitvoeren. Eigenlijk een klein handje vol die verantwoordelijk is voor het grote gedeelte van de aanvallen.
Ja.
Dus als je dat, stel dat we naar een wereld toe gaan waarin we echt met een serieus... Misschien valt die omvang van mensen die het nu uitvoeren nog wel mee, maar de impact is groot.
Ja.
Het is een hele veilige manier van veel geld verdienen. Inderdaad, eens iets meer dan 50 groeperingen. Top 10 is verantwoordelijk voor 90% van de aantallen. Aanvallen. Dus dat zijn niet hele grote aantallen.
Nee.
Dat is eigenlijk vrij beperkt als je naar het aantal mensen kijkt. En de impact is reuze. Ja.
Maar tegelijkertijd, ik kan me herinneren, wij zaten bij, volgens mij zat jij toen ook aan tafel, Dave, bij de RTLZ Cybersessies. Hadden we politieagent Ruben.
Ja, Ruben van Wel.
En over de aanname
shout-out
van...
naar Ruben trouwens. Ja, goed werk in regio
Rotterdam.
Absoluut.
Ja. Absoluut. Ja.
En een ongelooflijk goede spreker ook. Dus ik heb altijd graag
komt hij een keer bij ons?
Ik sluit het echt niet uit. Hij heeft beloofd dat hij een keer aan tafel komt.
Oké, okay, superleuk.
Ruben, als je dit hoort, we komen nog een keer terug. Maar we hebben daar ook een keer gehad over... ze voelen zich onaantastbaar. En we denken dat er geen lijntjes meer teruglopen naar die mensen. Maar Ruben zegt ook, hetzelfde als met crypto. Mensen denken dat ze niet te vinden zijn. Maar die digitale sporen, die zijn niet uit te wissen.
Ja.
We vinden ze altijd.
Ja.
Vond ik een ongelooflijk leuke en misschien ook wel een tikkie stoere uitspraak. Want ik kan dat als journalist moeilijk controleren of dat echt klopt. Maar hij zegt het wel. Dat vind ik leuk.
Ja, ik ben psycholoog, dus ik ga niet hard de technologie in. Het is wel ongelooflijk ingewikkeld, begrijp ik bij onze heren. Maar jij zit wel diep in de technologie, Dave. Dus.
Misschien ietsje dieper, maar ook niet. Kijk, wat dat betreft is inderdaad de paradox van dit verhaal dat we het vaak hebben over Bitcoin en anonimiteit. Dat het eigenlijk transparanter is dan ooit. Je kan precies zien waar die geldstromen heen gaan.
Absoluut.
Daarom dat Chain Analysis dat goed kan. Kijk, aan de andere kant is het wel zo. En dan komen we terug op het grote schaakbord waar we nu voor staan. Kijk, ik kan me voorstellen als je dit soort bedragen hoort. Hè, die aanval waar we misschien zo nog op komen. Daar heeft een slachtoffer waarschijnlijk $22 miljoen betaald.
Mm-hmm.
Dat je als Nederlandse crimineel denkt, stel dat het me lukt om één keer zo'n klapper te maken. Hè? Vroeger misschien in de jaren 1800, als je een bank overviel, dat je dan in één klap dat zou met cybercrime ook kunnen. Alleen in Nederland moet je van goede huizen komen. Wil jij het op willen nemen tegen politiediensten?
Ja.
FBI, Team High Tech Crime, die hebben geld, die hebben middelen, die hebben ook soms inderdaad software wat helemaal up-to-date is, wat goed in orde lijkt. Hebben zij alsnog soms middelen om daar binnen te komen? Ja, en dat is wel het stoere van dit verhaal. Je bent eigenlijk als cybercrime eigenlijk nooit veilig. Als jij echt de geheime diensten kwaad maakt, heb je een probleem. Alleen dan komen we bij ons punt. Ik denk dat op korte termijn we in Nederland misschien niet zo heel veel nieuwe cybercrime groeperingen gaan zien. Maar in die landen waar we niet bij kunnen komen, het is leuk dat we weten wie het is.
Mm.
En dan?
Ja. Ja.
We gaan ze niet oppakken.
Nee.
Niet in landen zoals... En daar zitten we in een soort hele benarde situatie waarin we... ja, dit probleem, om dat echt bij de bron aan te pakken, zal ongelooflijk lastig worden. Ik hoorde in een podcast met iemand creatief van, ja, wat we eigenlijk zouden moeten doen, is die bendes echt verstoren en vanuit daaruit aanvallen op Russische infrastructuur plegen, zodat Rusland zelf de pijn voelt.
Ja,
dat zijn allerlei creatieve oplossingen, maar...
En daar ga je ook, want dan ga je wel echt in conflict.
Ja.
Daar kwamen ze ook zelf mee.
Dus dat is echt een serieuze keuze die ook niet zo... We krijgen ook wel eens te horen, ja, maar dan hek je toch gewoon terug. Ja, ja. Zo werkt het niet. We hebben gewoon rules of engagement zoals we die in de echte oorlog ook hebben. Ja, ja. Dat is in Nederland ook zo. Je mag niet zomaar hacken. Niet alles is geoorloofd. Nee, alles is geoorloofd.
We hebben net al even een paar van de bendes genoemd. We hadden het over laffe aanvallen. Kun je het concreet maken? Wat voor laffe aanvallen hebben we gezien? We hadden net al even de borstkankerkliniek die werd aangevallen door Alpha Black Cat. Maar wat voor voorbeelden hebben we nog meer van wat nou de impact is van wat zij doen?
Nou, er is een aanval die ik uit wil lichten die as we speak nog steeds ongoing is. En dan zou ik heel graag daarna het woord geven aan Inge qua psychologie, wat het ook doet met Amerika.
Ja.
Er is een organisatie nu geraakt, Change Health, onderdeel van United Health, onderdeel van een groot Amerikaans zorgbedrijf. En zij maken de platformen die in Amerika voor meer dan 50% van alle medicijnen die worden betaald of receptuur wordt uitgegeven, dat gaat via dat systeem.
Mm-hmm.
50% van alle medicijnen in Amerika.
Dus je bent bij de huisarts zegt, ik schrijf voor jou voor dit selfie.
Exact. Dat komt kost zoveel. Dat platform regelt dat.
Ja.
Als dat platform, dat bedrijf is dus slachtoffer geworden van ransomware. Dat betekent dat op dit moment op heel veel instellingen nog steeds geen receptuur kan worden aangemaakt. Mm. Medicijnen kunnen alleen maar volledig vooraf worden betaald, wat sommige Amerikanen helemaal niet kunnen betalen. Dus daar is nu een situatie dat per dienstverlener, soms een ziekenhuis, verliezen 100 miljoen per dag aan omzet in Amerika. Individuele instellingen, dus deze aanval gaat in de miljarden kosten.
Ja.
We hebben te maken met gewone Amerikanen die niet aan hun medicijnen kunnen komen of moeilijk aan hun medicijnen kunnen komen. De gevolgen hiervan, dat gaat nog maanden doorslepen. Waarschijnlijk heeft deze organisatie ook betaald. Ja, en hier zie je dus als je aanvallen op, want dan die discussie hebben we in een veel podcast nog wel of niet betalen. We zijn ook wel een beetje over uit dat het een non-discussie is. Maar hier gaat het om mensenlevens.
Mm-hmm.
Deze mensen vallen kinderziekenhuizen aan. Zorgen dat we geen medicijnen meer kunnen voorschrijven. Ja, veel erger en veel laffer doet het niet. Ja, en als je dan hebt over wat voor impact hebben dit soort aanvallen. Ja, dan moeten we even naar Inge kijken.
Ja, wat ik wel echt heel erg afvraag, Inge.
Toch weer tussendoor, hè. Had hij toch weer tussendoor.
Nee, gaan we
een heleboel vragen. Ik ben in één keer.
Onthouden je ze nog allemaal?
Ja. Doe mijn best. Twee,
daar komt hij. Hey, maar herken jij, want Dave... Als we het een beetje beschrijven, is er gewoon een verharding gaande. Mm-hmm. Criminelen kennen geen grenzen meer of lijken geen grenzen meer te kennen. En vallen dus inderdaad dit soort systemen aan. Een borstkankerkliniek. Ja, herken jij die verharding?
Ja, op een bepaalde manier wel. Wat je eerder zag is inderdaad beperkt. We komen een aantal groeperingen veel vaker tegen dan andere groeperingen. En dat zijn zeer professionele groeperingen. Zijn ook als een bedrijf georganiseerd. Zo kan je het ook vergelijken. Over het algemeen genomen waren dat vrij zakelijke gesprekken die we met deze mensen hadden.
Waar merk je het aan? Hoe zakelijk?
Het is een zakelijke conversatie waarbij de een uiteenzet waar de behoeftes liggen en wat de kaarten zijn die op tafel liggen. En de ander uiteenzet wat de behoeftes zijn en de kaarten die op tafel liggen.
Ja.
En daar ga je over in gesprek en probeer je tot een uitkomst te komen die voor beide partijen voldoende oké is.
Geen gescheld, geen emotie, gewoon dit wil ik, dit wil jij.
Dat is in veel gevallen, is dat absoluut het geval. Wat je nu wel ziet, is dat groeperingen verharden in hun regels. Dus waar je eerst nog een groot bedrag of een groot percentage van het losgeldbedrag kon afpraten, zie je nu dat bepaalde ransomware groeperingen zeggen van dat daar gewoon regels voor zijn. Je mag tot 50% zakken en niet meer, want anders zit je niet meer in ons affiliate programma. Mag je geen onderaannemer meer zijn. Daarin zie je vanuit de top zelf.
Zeg maar. Ja. Dus eventjes, we hadden net Lockbit. Lockbit sub is dan het hoofd.
Ja.
En die zegt dan, ja, je mag niet zakken, anders...
Anders dan
knikken we
je
eruit. Voor jou 10
ja,
anderen.
Ja, precies. Dus daarin zie je een bepaalde mate van verharding. Ik herken ook wel dat er op dit moment instanties worden aangevallen die normaal gesproken, waarbij normaal gesproken werd gezegd van nee, dat doen we niet. We hebben ook situaties meegemaakt dat er een zorginstelling werd geraakt. We ook in het gesprek aangaven dat we een zorginstelling waren.
Mm-hmm.
En op dat moment ook gelijk de sleutel kregen. Dus het is... Dat gebeurt. Dus ja. Er zijn ook groeperingen die die regels nog steeds hebben en zich daar ook aan houden. En er zijn groeperingen die op dit moment geen enkele waarde meer kennen en inderdaad dit soort instanties aanvallen.
200.000 kinderen per jaar werden er geholpen in dat kinderziekenhuizen aan de meest verschrikkelijke dingen. Ja. Ja. Die geen zorg meer konden verlenen voor een paar dagen.
Ja.
Een van de manieren waarop bedrijven natuurlijk worden verleid is, hè, je kunt je computer weer vrij krijgen als je dat losgeld betaald hebt.
Ja.
Twee is het chanteren. Als je dat niet doet, dan leggen we jullie gegevens op concurrentiegevoelige gegevens op straat.
Ja.
Of de gegevens van de klanten die je hebt.
Ja.
Wat ik me dan afvraag, waarom hebben heel veel bedrijven zoveel persoonlijke gegevens van ons? Ik kijk ook even naar dit verhaal waar Daniel het over had. Ja. Dat is paspoort en dat soort dingen gewoon op straat liggen.
Dat is een hele goede vraag. Ik kreeg op LinkedIn, kan je nu een verificatie checkje krijgen? Moest ik mijn paspoort inscannen? Toen dacht ik, ja, dat doe ik dus niet.
Nee.
Wat moet jij met mijn paspoort, beste LinkedIn? Dat gaan we niet doen. Jullie hebben al een keer een lek gehad. Daar gaan we, denk ik, niet over na.
Nee.
Maar veel instanties vragen inderdaad persoonlijke data. En formeel mogen ze dat maar een beperkte hoeveelheid tijd bewaren. Mm-hmm. En je ziet vaak, wij zien ook vaak terug in aanvallen, dat dat toch vergeten is. Of dat er toch nog blijkt dat er op een server oude data staat.
Ja.
Waardoor dit soort informatie naar boven komt. Ja, en waarom? Goeie vraag.
We zien natuurlijk ook wel dat het een groter probleem is. Soms de onvolwassenheid op het gebied van IT binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Onlangs moest ik ook voor een zakelijke transactie naar een notaris toe om daar mijn paspoort te overhandigen. Dat moet ik dan uitprinten. Dat moet dan in een envelopje, dan moet ik dat in een briefje komen brengen. Waar zij dat vervolgens instoppen in een of andere multiple of het zelf weer inscannen.
Zo'n
notariskantoor die trouwens gewend is vertrouwelijk te werken. Dus dat hebben ze in de fysieke wereld allemaal heel goed in orde. Maar hoe ze dat digitaal verwerken aan de achterkant, hoe hun systemen zijn. Ja, dat hangt vaak af van de kennis die ze daar bezitten. Ja. Een kleine notariskantoor met 10 man. Ja, daar is waarschijnlijk Henk de accountant die wat meer met IT heeft. Hebben ze gezegd, joh, jij bent nu de IT-manager, want je weet hoe een PC aangaat. Dat gaat soms zo in kleine bedrijven. Dat is nou eenmaal de werkelijkheid. Maar die verwerken wel dit soort hoogstgevoelige gegevens. Als je soms ziet, Harm, de bewaartermijnen bij bedrijven. En dat is ook lastig om te zorgen dat, kijk naar je eigen klerenkast. Hoeveel troepshirts die je al 10 jaar niet meer aandoet, maar het ligt er toch. Daar moet je eigenlijk een systeem voor hebben. Elke lente een soort schoonmaak. Bij bedrijven hebben soms, je mag bepaalde dingen maar een paar jaar bewaren. Die hebben paspoorten, cv's, toen zijn school werd gehackt, van leerlingen van 15 jaar geleden.
Ja.
Omdat we daar zijn we in veel gevallen
daar
nog
niks over bedacht. Nee.
Wat natuurlijk politiediensten steeds vaker doen, is gewoon met naam en toenaam zeggen wie er soms achter zit. We gaan er even uit dat zij wel die middelen hebben. Dus je wil hem zien. Dus dit is er bijvoorbeeld een. Ja. Achter Lockbit.
Maar die is
dit
ook
is
eentje.
Dit is Lockbit Sub.
Ja. Nee. Ja, dat is de grote vraag of het is Sub.
Precies.
Wazawaka is zijn bijnaam. Wazawaka.
We plaatsen de link naar zijn foto wel in de show notes. Dan kun je ook naar Wazawaka kijken.
Ja, en dan kun je ook op YouTube wel wat filmpjes van hem vinden. Dit is er dus zo eentje die je ook zelf de media opzoekt om te praten over de dingen die hij doet. Ja. En waant zich echt onaantastbaar. En heeft stoere verhalen, statusverhogend. Dat is ook wat je overigens ziet binnen drugscriminaliteit.
De Pablo Escobar een beetje.
Maar zich onaantastbaar voelen versus het zijn. Dave, hoe wordt er oorlog gevoerd tegen deze groepen?
Nou, wat je nu ziet is dat er internationale coördinatie plaatsvindt. Dat vind ik echt een van de belangrijkste punten, lichtpuntjes hieraan. Is je ziet verschillende politiediensten, soms van lokaal tot aan internationaal. De laatste bij Lockbit hebben ook regionale teams in Nederland aan meegewerkt. En je ziet dat vooral gecoördineerd door Europol. Europol en Interpol die dus dit soort diensten bij elkaar brengen.
Wat zijn die organisaties?
Ja, dat zijn internationale politiediensten die niet zozeer bevoegdheid hebben om in een bepaald land een actie uit te voeren. Maar die wel als een soort vertrouwd platform dienen. Een soort... zie je dat als een soort internationale brancheorganisatie om dit soort dingen te juist politieacties te coördineren en proberen daarin neutraal te zijn. En je ziet dat zij proberen dus de slagkracht van al die puzzelstukjes bij elkaar te brengen. Je ziet dat in Nederland, omdat wij zo'n soort hele goede digitale infrastructuur hebben, heel veel van die gedeelte van die ransomware-bendes die hun digitale infrastructuur hebben, ze bijvoorbeeld ook in Nederland staan. Nou, wij kunnen soms informatie aanleveren over die infrastructuur. Ja. De Amerikanen hebben misschien weer ergens teruggehackt en kunnen weer zeggen, joh, je moet daar kijken. Dan de Australische politiedienst heeft toevallig bij een zaak een ander stukje bewijs bij.
Ja, dus eigenlijk iedere politiedienst in ieder land heeft andere puzzelstukjes en die brengen we bij elkaar. Europol leggen we ze op tafel.
En dat is makkelijker dan bij, laten we zeggen, spionage door landen of wat dan ook, want criminaliteit is universeel vervelend. Dus veel landen werken hierop samen, bereiden zich voor op, heb ik van mijn politievrienden geleerd, de klapdag. De dag dat daadwerkelijk... de klapdag. Als op het moment dat dus de politieactie wordt uitgevoerd, iets wordt offline gehaald of je stapt ergens naar binnen. Een instap heet dat ook als je bij een huis naar binnen gaat, heb ik geleerd.
Je zit alles, er goed in.
Ja, ik heb een aantal vrienden die bij de politie en ook bij de ME werken, die dat dus zo op die manier... Dus die klapdag is waar ze dat allemaal voor doen. Ja, en dan zorgen ze dus ook. Kijk, als je nu ziet, ze vechten wel nu terug met diezelfde psychologische wapens. Wat ze bij Lockbit hebben gedaan, je moet je voorstellen dat zo'n website van zo'n gijzelsofferbende vaak een soort digitale schandpaal is. Een prikbord. Mm-hmm. Met allerlei bedrijfsnamen erop. Van joh, dit bedrijf is gek. En over 3 dagen geven we die gegevens vrij. Wat hebben die politiediensten gedaan? Die hebben die website offline gehaald. Hun eigen versie ervan gemaakt. En allerlei berichten daar zelf op geplaatst. En bijvoorbeeld gezegd, nou ja, wij weten wie Lockbit sub is. Mm. Over 3 dagen wordt zijn identiteit bekendgemaakt. Over 2 dagen vertellen we je meer over wie ze eigenlijk van wie ze geld hebben gekregen. Over 2 dagen brengen we een ander onderzoek uit. Eigenlijk om te laten zien, wat jullie kunnen, kunnen wij ook. Het vertrouwen ook ondermijnen bij die onderaannemers. Dus eigenlijk laten zien, we hebben op elk gebied, we hebben crypto wallets in beslag genomen. We hebben informatie over jullie infrastructuur om te zorgen dat ook die criminelen denken, nou, misschien moeten wij niet met Lockbit samenwerken, want misschien heeft de FBI ook al wat informatie van ons.
Ja, dus... dat zou een effect kunnen zijn, maar Inge, heeft het zin? Is dat haalbaar?
Nou ja, ik vind het in ieder geval heel tof om te zien dat er nu pogingen worden gedaan om het te ondermijnen. Ja. En dat zijn 3 stappen verder dan dat we 2 jaar geleden waren. En we moeten iets. We hadden net al de conclusie getrokken dat het ontwrichtend is, dus we moeten iets. Is dit de klap? Nee, zeker niet. Dus het is een stapje in de veelheid van stapjes die de komende periode gezet moet gaan worden. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd of ik in de komende maanden het ook terug zie lopen in aantal aanvallen bijvoorbeeld.
Ja,
van
dat is wat je, wat het
dat is wat je zou willen zien. Ja. Dat zien we nu nog niet. Als ik nu kijk naar afgelopen maand, staan zij nog steeds bovenaan. Maar je moet ergens beginnen. Dus dit is een eerste stap.
Als jij te maken hebt, Harm, met een politiedienst waar duizenden mensen werken, echt slimme mensen, en die zeggen, joh, wij willen bij die infrastructuur binnenkomen, die gaan altijd binnenkomen. En zij zeggen ook van, ja, als zij echt willen, hebben we toch wel een probleem. Mm. Dus wat de politiediensten hier wel mee laten zien is, ja, het zal een heel langdurig gevecht worden om ze elke keer de kop in te slaan. Maar het gevoel dat als we deze diensten met elkaar samen laten werken, ja, als crimineel wil jij echt niet jouw infrastructuur willen verdedigen tegen de Amerikaanse inlichtingendienst. Dan mag je toch echt van goeie. En dat is wel het mooie van deze vorm van misdaad. Zij moeten online zijn, want hun misdaad is online. Ja. Dus zij moeten digitale dingen aan het internet hangen, ja, waar de inlichtingendiensten mee moeten breken. Ja. Kijk, de situatie waar ik me zorgen om maak. Kijk, op het moment, Harm, jij bent natuurlijk een leuke crimineel. We hebben ook in Nederland zware criminelen. Maar als het leger voor jouw deur staat met een tank en een paar bezoekers, ja, dan als overheid win je eigenlijk altijd als het om bruut geweld aankomt. Alleen ik zag laatst een plaatje in Mexico op X voorbij komen, die was geverifieerd van een drugskartel met gepantserde voertuigen, bezoek, waarvan stond van, luister jongens, dit is niet de politie, dit is gewoon letterlijk het Mexicaanse kartel. Ja. En op het moment dat een kartel zo machtig wordt en net zoveel geld heeft, kijk, en dat is wat ik steeds probeer te zeggen, is op een, kijk, nu, ransomware-bendes hoeven bij wijze van spreken, zijn niet geniaal, ze zijn vooral professioneel. Mm-hmm. Dus dat hele verhaal van, oh, weet je, we kunnen, dus kat en muisspel, we kunnen er niks tegen doen, dat is onzin. Ze zijn wel professioneel, ze hebben vaak een doel. Alleen op het moment dat zij meer en meer geld blijven verdienen en zij kunnen straks wel dat zogenaamde zero days, dus die fouten in software kopen, die nog niet bekend zijn, en stel, zij gaan echt geavanceerde dingen doen. Het equivalent van het Mexicaanse kartel gaat gepantserde voertuigen kopen.
Het digitaal equivalent.
Digitaal equivalent. Ja. Dan zitten we echt in de penarie. En dat is denk ik de fase die hopelijk niet voor ons ligt, maar ja, wat we moeten zien waar we gaan komen.
Maar Dave, hoe zie jij dan de vermenging ook nu steeds meer van fysieke criminaliteit en digitale criminaliteit? Want voor mij is inderdaad, als die digitale criminaliteit steeds meer macht krijgt en de criminele bendes krijgen in de gaten dat dit ook een manier van acteren is die ook weer andere tactieken en aanvalsplannen hebben. En dat gaat steeds meer vermengd worden. Daar zit wel een zorg.
Ja, je beschrijft wat dat betreft mijn nachtmerrie op korte termijn. Kijk, wij zien nu al, en dat horen we ook van personen als Ruben van Wel in Rotterdam al.
In de haven, ja.
Zien we dat uithalers die voor drugsbendes werken ook worden gerecruiteerd als geldezel door dezelfde bendes. Maar natuurlijk, op het moment dat crypto nog populairder wordt, de bitcoinprijs gaat weer door het dak. Als dat natuurlijk echt de betaalmiddelen van de toekomst worden. Dat betekent ook dat de crimineel van de toekomst moet crypto bezitten. En als zij dus ook zien hoe op schaal je geld kan verdienen en je uit handen kan blijven van de politie. Ja, als we dus echt die vermenging die er nu al is echt op grote schaal plaats gaat vinden, ja, dan gaan we gewoon naar de volgende fase van strijd. Namelijk echt, en dan gaan we denk ik over een jaar of 10 niet meer spreken over cybercrime. We spreken over crime, waar in veel gevallen eigenlijk altijd digitaal een onderdeel is en gewoon één van de verdienmodellen is. En daarom is het zo belangrijk om erover te hebben dat ondermijning, ook als je nou hebt over Ridouan Taghi of wat dan ook, et cetera, hoe meer macht dit soort bendes krijgen, hoe meer we te maken gaan krijgen met bendes die zich onaantastbaar voelen. Ja. Corruptie, ze weg naar boven kunnen kopen. Dus dit is geen digitaal, hè, voor alle luisteren, dit is geen digitaal probleem. Dit probleem verplaatst zich nu al naar de echte wereld.
Ja. Inge, ik wil naar jouw andere expertise, of eigenlijk de combinatie, waar het allemaal mooi samenkomt voor jou. Want politiediensten en bedrijven kunnen dus lang niet alle ransomware aanvallen voorkomen, dat zien we.
Ja.
Maar ja, als je dan als bedrijf geraakt wordt, dan moet er wel een oplossing komen.
Ja.
En dan kom jij aan de hoek kijken.
Ja, dan komt inderdaad onze digitale brandweer, zoals we dat zo mooi zeggen, om de hoek kijken. En dan komen we een aantal dingen doen met ons CERT, Computer Emergency Response Team.
Ja.
We gaan werken aan forensics. Dus we willen beeld krijgen bij hoe die criminelen zijn binnengekomen en wat alle achterdeurtjes zijn, zodat je die uiteindelijk ook goed dicht kunt zetten en je beter beveiligd bent dan daarvoor.
Ja.
We gaan werken aan recovery. Je wil natuurlijk dat je weer herstelt als bedrijf. Daarnaast starten we de gesprekken met de threat actor. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk informatie op tafel komt. En we werken aan mentale impact. Want zo'n team wat hier aan moet gaan werken, en dat is niet alleen IT, dat is ook communicatie, dat is ook legal, dat is ook een board die lastige beslissingen moet nemen.
Ja.
Die wil je maximaal mogelijk ondersteunen. Want het is geen sprint, maar een marathon. Een bedrijf ligt gemiddeld genomen 23 dagen plat.
Dus 23
dat is,
dagen?
Ja.
En dat is nog, als je de bakker op de hoek bent, dan kun je het je al voorstellen wat 23 dagen geen brood kunnen bakken betekent aan dagomzet. Maar en dan een maand omzet. Dus bijna een maand omzet die je verliest.
Ja.
Jij hebt het meegemaakt. Ben je niet ooit naar huis gestuurd? Maar ik wil je weer uitknippen, zeker. Ik zie het alweer uit die ogen van je.
Nee, ja. Ik was volgens mij thuis aan het werk toen het gebeurde. Bij RTL bedoel je, hè?
Ja.
Dat is waar je naartoe wil.
Ja,
ja dat klopt. Ja. Ja,
toen mocht je thuis blijven.
Ik weet dat is best wel een tijdje geleden. Er is best wel veel gebeurd. Ik weet het eigenlijk gewoon niet zo heel goed meer. Ik vond dat het opvallend rustig ging.
Ja.
Urgentie, maar rustig. Maar ondertussen heb je natuurlijk cybercriminelen die proberen druk te zetten. Hoe gaat dat dan?
Dat gaat op heel veel verschillende manieren. Je ziet op het moment dat er een ransom note wordt gevonden en je gaat contact opnemen met een groepering, krijg je vaak veel meer informatie over wat er is gebeurd, of er wel of niet data weg is, hoeveel data er eventueel al weg is. Maar vaak wordt er ook al geroepen over, als je niet betaalt, gaan we deze informatie lekken. En weten we je klanten te vinden en zullen we hen informeren? En oh ja, we gaan publiceren op de dark web. Dus op het moment dat andere criminelen hier wat mee willen, kunnen we hier ook. Loop je nog meer gevaar? Dus ze gaan al in dat eerste contact gaan ze proberen om de druk op te zetten.
Ja.
En dan afhankelijk van de groepering kan dat nog meer druk op worden gezet. Dus we hebben situaties meegemaakt dat klantcenters werden gebeld. Of de CEO te horen kreeg van we weten waar je woont. Maar ook een situatie waarbij we de klant niet direct contact had opgenomen met de threat actor. En toen werd er een foto gestuurd van het dialoog wat plaatsvond net na de ontdekking van de ransom note. In een Teams call werd een foto gestuurd van de IT'ers die op dat moment met elkaar in overleg zaten en de grote schok hadden van, hey, dit is dus echt een ransomware aanval. Het is echt handen voor de ogen, handen voor de mond.
Ja, die mensen die schrikken zich toch helemaal
Ja, en in dit geval werd die foto gestuurd met de tekst onder. Het wordt nu wel heel warm onder jullie voeten, of niet? Dat soort druk wordt er op allerlei verschillende manieren gegeven om maar 1, het dialoog te starten en 2, uiteindelijk te gaan betalen. Want ja, die criminelen hebben 1 doel en dat is zoveel mogelijk geld verdienen.
Wat voor bedragen gaat het om?
Dit gaat van enkele duizenden tonnen euro's naar vele miljoenen.
En wat bepaalt dan die prijs?
Een combinatie van een aantal zaken. We zien vaak dat omzet een belangrijke rol speelt. Maar dat niet alleen. Als ze in de gaten hebben dat ze echt hele gevoelige informatie te pakken hebben, drijft dat de prijs ook op.
Ja.
En in hele zeldzame situaties hebben ze heel goed in de gaten of ze de backups te pakken hebben en ook echt vernietigd hebben. Nou, dat drijft ook het geld op.
Ja, dat is dus uiteindelijk aan het einde van de dag zijn dus allerlei soorten fysieke schade, geld, omzet die die ze missen, systemen die weer op orde gebracht moeten worden, backups die weer teruggezet moeten worden, de beveiliging weer op orde brengen, jullie betalen.
Ja, ook.
Maar dat is allemaal fysiek.
Ja.
Maar het doet ook iets met de kopjes van de mensen, neem ik aan.
Ja, wat doet dat met de mensen? Nou ja, je hebt allereerst een schokeffect. Zelfs voor security teams en voor IT is het op het moment dat dit je gebeurt, denk je, mijn god, wat overkomt me nu? Ik had dit niet verwacht, ik heb het niet aanzien komen en wat betekent dit? En het enorme verantwoordelijkheidsgevoel wat er gelijk is om de boel weer up en running te krijgen. Nou, langzamerhand moet het besef doordringen in het bedrijf dat er echt wat aan de hand is. Want heel veel mensen hebben eerst in de gaten, dit is binnen 24 of 48 uur opgelost. Nou, dat kost gewoon heel veel meer tijd.
Ja.
Al die tijd ligt het bedrijf stil. Een aantal mensen zijn heel hard aan het werk en het aantal mensen zijn aan het afwachten totdat ze iets kunnen doen. Bij RTL BN dus ook inderdaad werd iedereen naar huis gestuurd. Ja, dat moet je voorstellen dat op het moment dat je met een logistiek bedrijf te maken hebt, ja, iedereen in de logistiek kan niks doen, want de hele boel ligt plat.
Mm.
Dus dat brengt een hoop onzekerheden met zich mee en een enorme werkdruk met zich mee. En er komen een heleboel vragen op je af. Dus zo'n board snapt niet helemaal wat ransomware is en wat een cyberincident is. Gelukkig is er meer aandacht voor, maar nog steeds is het een onbekend begrip.
Ja.
Merken wij ook aan de bestuurstafels. En dat hele team wat de hele boel moet gaan opbouwen. Je moet precies weten hoe je netwerk in elkaar zit. Hoe het zit met alle applicaties die worden gebruikt.
Ja, alles moet in één keer duidelijk worden van hoe hebben jullie alles geregeld?
Ja, nou, vaak is dat, als dat al aanwezig is, digitaal aanwezig. Dus dat moet je allemaal gaan reproduceren. Nou, het kost gewoon heel veel tijd om dat weer op te bouwen.
Ik sprak op een evenement vorige week iemand van Bakker Logistiek. Dus de beroemde kaashek.
De transportbedrijf.
Die heeft wel vaker dit verhaal. Dus dat is allemaal niet, denk ik, geclassificeerd. Maar die gaf wel heel duidelijk aan van, joh, wat nog wel in sommige bedrijven is, voordat zoiets gebeurt. En dat is misschien ook wel een beetje menselijk. Een klein beetje een afrekencultuur. Oh, wie zijn fout
is
dit?
Wie is schuldig?
Misschien ben je toch geneigd om iemand te willen aanwijzen, terwijl het natuurlijk primair het altijd bij de criminelen ligt. Wij hebben een zaak gedaan bij een maakbedrijf, waar uiteindelijk de IT-beheerder ook te maken kreeg in die eerste paar dagen met veel, ja, toch vingerswijzen. Hem. Uiteindelijk is dat bedrijf echt wel omgedraaid, maar die is in een burn-out terechtgekomen. Ik sprak de eigenaar vorige maand nog en die is voor nu afgekeurd en die gaat ook niet meer terugkomen. Dus daar heeft zijn aanval iemand zijn carrière gekost.
Maar is dat, zien jullie dit vaak?
Dit is dus inderdaad wel 1-2 jaar na zo'n incident. We hebben onderzoek naar gedaan, kwalitatief, kwantitatief.
Ja.
En blijkt dat 1 op de 7 direct en niet direct betrokken, dus dat is echt het hele team in eerste en tweede lijn, wat eraan werkt, dat 1 op de 7 nog zulke klachten heeft dat het boven de klinische grens uitkomt. Dat betekent dat ze eigenlijk hulp nodig hebben om het te kunnen verwerken.
Hulp, ja.
Professionele hulp nodig hebben.
1 op de 7.
1 op de 7.
En hebben we het dan over het, zeg maar, de IT-mensen die het oplossen, we hebben het over gewoon binnen het hele bedrijf?
Nee, dit heb je over de direct betrokkenen en niet direct betrokkenen. Ja. Dus dat zijn alle mensen die hier wel een rol in hebben. Dat gaat letterlijk van IT, security team, communicatie, legal board. Maar ook de koffiedame die ondersteunt in het brengen van alle versnaperingen. Tot, dus alle mensen die direct of indirect betrokken, HR die helpt. En ik, ja, vergelijkbaar
1 op 7 is veel.
1 op 7. Ja. We hebben 2 weken terug een incident gehad, niet in Nederland, waarbij de IT-verantwoordelijke uiteindelijk met loeiende sirenes opgehaald en een psycho's terecht kwam. Dus ja, er gebeuren gewoon hele heftige dingen.
Onderschatten we dit?
Ja, zeker. Een slaaptekort in combinatie met hoge werkdruk, hoog verantwoordelijkheidsgevoel.
Het is gewoon een high impact crime, wat vaak niet werd gedacht.
Juist. Zoals en dat, een overval. Ja, dat zegt Ruben van Wel, praat hier fantastisch over. Je ziet nu ook in Oost-Nederland, vind ik, hele mooie beweging ontstaan, dat de politie niet meer mensen die slachtoffer zijn van cybercriminaliteit, het gaat in de brede, hè, dus niet alleen bedrijven, niet meer vraagt om digitaal aangifte te doen op de plek waar ze geraakt zijn. Hè. Dat is echt het meest kwalijke wat je kunt doen. Of naar een bureau te komen waarbij je geholpen wordt door iemand die er helemaal geen verstand van heeft. 2 weken later na incident. Nu op dit moment, als je een incident hebt in Oost-Nederland, bel je en komt er gewoon, komen er 2 agenten langs om procesverbaal op te maken.
Ja.
Ja, dat zijn stappen waarvan ik denk, eindelijk wordt er gerealiseerd dat die impact zoveel groter is en vergelijkbaar is met fysieke criminaliteit.
Bewustwording.
Bewustwording, ja.
Dat is toch waar jij eigenlijk best wel vaak ook voor pleit. Hè? Bewustwording, dat, nou ja, in de breedste zin. Ik vind het mooi dat het op deze manier samenkomt. Maar dit maakt dus wel duidelijk waarom er dus zo'n oorlog gevoerd wordt tegen ransomware.
Het is uiteindelijk gewoon de moderne vorm van criminaliteit. En hoe meer we digitaliseren in heel ons leven, in onze wereld, hoe meer dit de nieuwe realiteit zal zijn. Ja. En we zullen hierop, dit is waar ook de politiediensten actief zullen moeten zijn.
Ja, maar je ziet het ook terugkomen. Slachtofferhulp Nederland heeft tegenwoordig ook, kun je bellen en kun je ook geholpen worden op het moment dat je slachtoffer bent van digitale criminaliteit. Ook wij in onze aanpak besteden hier ook echt aandacht aan. Want je kan hier niet aan voorbij gaan. Langetermijn effecten en de onzichtbare kosten zijn zo groot als je hier geen aandacht voor hebt.
We eindigen iedere week natuurlijk met de inspirerende noot. Wat kun je doen? Wat kun je kopen? Wat moet je lezen? Wat moet je luisteren? Etcetera. De cybertips. Inge.
Ja, ik kan hier niet aan voorbij gaan. Van de week is het nieuwe boek van Huib Modderkolk uitgekomen. Ik ben er heilig van overtuigd dat als je dit soort criminaliteit wil bestrijden, maar ook spionage en alles wat daarmee te maken hebt, dat je je vijand ongelooflijk goed moet kennen. Net zoals Sun Tzu zegt, know your enemy like you know yourself. Huib Modderkolk vindt daar prachtig in dat hij die hele onzichtbare wereld zichtbaar maakt. Het boek Het Wil Je. Je wilt het echt niet weten. Is voor mij absoluut een tip voor deze week.
Goeie tip. Oké, mijn tip deze keer. BNR en Corti Media, waar wij de podcast ook uitbrengen. Die hebben op 18 maart de eerste editie van de theatershow The Monday Moves. En dat gaat eigenlijk over de wereld zoals we die kennen. Want die staat in brand. Hè. We hebben oorlog in Oekraïne en Gaza. We hebben de aanstaande Amerikaanse verkiezingen. En de ruk naar populistisch rechts in Europa. En dan vraag je natuurlijk af, hoe ziet die wereld er dan in de nabije toekomst uit? Nou, daar gaat het over. En in deze eerste editie van de Monday Moves duiden BNR-experts Bernard Hammelburg en onze vriend van de show Geert-Jan Haan samen met Arend-Jan Boekestein en Michael van der Toorn onder leiding van Art Rooiakkers. Zij schetsen dan de wereld van nu en daarbij dus een toekomstbeeld. De experts gaan dan met elkaar, maar ook met het publiek in gesprek om ons dus voor te bereiden op die wereld van morgen. En dit theatercollege is volgens mij dé manier om te begrijpen wat er aan de hand is in de wereld en hoe onze toekomst er dan uit kan komen te zien. De kaarten zijn te koop via delamar.nl. Ik ga er in ieder geval heen. Ik ben heel benieuwd. Dave, door naar jouw tip.
Mag ik?
Ja, kort houden.
Copy ID.
Wat?
Ja.
Copy ID.
Ja.
Nee, dit is een tip die alle luisteraars waarschijnlijk wel kennen, maar het is niet zozeer een tip, het is een oproep. Heel veel mensen die minder met tech bezig zijn of hier minder, die weten dit niet. Dus op verjaardagen laat mensen een keer zien hoe die Copy ID app werkt. Het is een app van de overheid. Als je toch je paspoort moet inscannen, met die app kan je heel makkelijk de gevoelige gegevens weghalen. Je kan ook een watermerk plaatsen waarvoor het is. Dus als die ooit uitlekt en je ziet hem terug, weet je waar die vandaan komt. Dat kan helpen, maar het laat ook zien aan een bedrijf dat je dat serieus neemt. Dus wil je hem ooit inscannen, gebruik de Copy ID app, maar vooral luisteraars van het digitale front op verjaardagen. Zeg het voort en laat het zien aan je oom of tante, neefje of nichtje.
Ik zie ze vanavond allemaal. Mijn moeder was
ik verwacht dat
week.
Jij gewoon zo rond gaat lopen.
Dankjewel. Ik ga het vanavond doen.
Als je die verhalen van je maar kort houdt op die verjaardag.
Copy ID. Dit was het digitale front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En naast ons, tegenover ons, zit Inge van der Bijl. Inge, dankjewel dat je er was.
Dag
heel
gedaan.
Leuk. Je kunt ons volgen via @DaveMaasland, @HarmTeunis en via @DigitaleFront. Heb je nou tips? Wil je ons iets vragen? Mail dan naar digitalefront@kortimedia.nl. Korti met een C. Tot volgende week. Dat was kort.
Tot volgende week.